Je luistert naar Tijdreizigers.
Mijn naam is Philip Dreugen en in Tijdreizigers ga ik samen met een gast iedere aflevering op zoek naar opmerkelijke oorden en curieuze geschiedenissen. Deze podcast gaat over onmogelijke expedities, afgelegen eilanden en bizarre grenzen. Over alles wat onze wereld zo vreemd, maar tegelijk zo mooi maakt. Adwin de Kluiver, schrijver van Het Gedroomde Noorden en meer recentelijk Niemandsland, boeken over respectievelijk de Noord- en de Zuidpool. Adwin, welkom. Leuk dat je er bent. Er zijn niet zo heel veel schrijvers op wie ik jaloers ben die een boek uitbrengen dat ik denk van, oh, dat had ik willen schrijven. Maar deze twee boeken, daar heb ik dat gevoel absoluut bij. Ik ben blij dat jij het hebt gedaan, want jij gaat ook naar die plekken toe die je beschrijft. Het uiterste noorden, het uiterste zuiden, waar het koud is. En als ik nou ergens een hekel aan heb, dan is het kou. Wat is het aan die verschrikkelijke plekken dat jou zo aantrekt?
Ja, jij beschouwt het, jij ervaart het misschien als verschrikkelijk, maar ik weer niet. Ik had dat denk ik als kind al, dat ik graag naar dat soort randen van beschaving wilde. Ja, ik groeide op in een keurig arbeidersgezin ergens in Brabant. En dan ging je nooit naar dat soort plekken toe. Dan ging je met de caravan naar het Zwarte Woud of naar Zeeland. Dat was het dan wel. Alleen ik zat als kind al in een atlassen te bladeren. Dat is ook een favoriet kinderboek dat ik had. Sven Olof kan alles, heette dat. En dat was geschreven door A.D. Hildebrand. Nou, die man heeft ook De Bolken, de Beerreeks geschreven.
Oh ja, die ken ik nog wel.
Die kennen we nog wel, ook van een televisieserie.
Zeker, ja.
Nou, die man die schreef geloof ik 4 boeken per jaar. Dit komt ergens uit de jaren 60. En dat gaat over een Nederlandse jongen. En die reist naar IJsland. En die komt daar terecht in een gezin. De oudste zoon in dat gezin, die heet Sven Olof. Nou ja, de titel verraadt het al. Die kan alles. Die kan gletsjers beklimmen. Die kan op ongezadelde paarden rijden. Die gaat naar vulkanen toe. En nou ja, dat sprak mij aan. Dat was een boek waar heel veel wind doorheen waaide. En ja, thuis in Brabant was het toch een beetje stilstaande lucht.
Sneeuwjachten natuurlijk.
Precies, dat werk. En
verschrikkelijke temperaturen, -10, -20, -30.
Ja, nou, daar verlangde ik naar. Ik wilde eigenlijk een beetje die Sven Olof zijn. Trouwens niet dat boek gaan lezen. Dus echt, ik heb het later nog eens herlezen.
Dat moet je nooit doen, hè, met de klassiekers uit je kindertijd.
Echt afschuwelijk slecht geschreven. Maar ja. Het is wel in mijn verbeelding en herinnering is dat gaan werken.
Ja.
En toen ben ik op een gegeven moment ook naar dat soort oorden toegereisd. En nou ja, later heb ik daar ook nog professionele studie van gemaakt. Dus zo is dat langzaam op mijn pad gekomen.
Ja, nou vind ik het wel interessant dat je zegt, ja, atlassen bladeren, dat deed ik dus ook.
Ja.
Ik denk een heleboel mensen die beginnen met een fascinatie door middel van een atlas die ze dan ergens vinden in de boekenkast van hun ouders of die ze misschien op school krijgen. Alleen dan nog was mijn fascinatie was meer van richting het zuiden, meer richting de tropische gebieden. Meer kijken wat voor gekke landen daar lagen en regenwouden waar nog niemand was geweest ooit. En die sneeuwjachten en zo, je bent het ook echt gaan opzoeken. Je werd ook niet erdoor afgeschrikt dat je dacht, leuk verhaal, maar ik ga er zelf niet heen.
Ja, ik ben het wel op gaan zoeken, maar ik moet het toch wel enigszins relativeren. Kijk, ik ben veel naar Scandinavië en Schotland gereisd. Nou, dat is het noorden. Daar is het best koud.
Dat is voor watjes natuurlijk, hè?
Dat is, daar regent het, sneeuwt het een beetje. Maar daar ben ik veel geweest. En inderdaad, voor het boek ben ik ook een keer op Spitsbergen geweest.
En dat is het gedroomde noorden.
Het gedroomde noorden. Ja. En ik ben voor Niemandsland ben ik naar Antarctica gereisd. Maar het is niet dat ik dat ieder jaar doe, dat ik een soort van professionele poolreiziger ben. Want ik ben ook in dat soort gebieden, ja, ik voel me vaak ook een beetje een klunts. Ja.
Maar gaat dat niet voor iedereen op?
Nou, je komt mensen tegen die bepaald geen klunts zijn.
Hè. Nee, die echt zich daar bewegen alsof het hun natuurlijke habitat is.
Precies, die rijden hondensleders, die rijden op sneeuwscooters alsof het niks is.
Ik las ook even wat van andere mensen die naar dat soort plekken toe gaan. En een daarvan was David Attenborough, die natuurlijk ook op de Polen is geweest om al die pinguïns en dergelijke te filmen.
Ja.
En die zei van, het gaat allemaal prima met je moderne kleding en je moderne apparatuur. Het gaat allemaal prima tot het moment dat het niet meer prima gaat. Dat er iets misgaat. En dan merk je pas op wat voor verschrikkelijke plek je bent. Hij zegt, raak je handschoen kwijt en je hand is eraan. Je hand is weg.
Ja.
Dit moet jij waarschijnlijk wel herkennen.
Ja, er zijn mij wel een paar keer dingen overkomen dat ik dacht van, nou, dit is niet zo slim. Of hier had ik beter over na moeten denken. Ik heb op Spitsbergen had ik een keer een lekke bergschoen.
Dat lijkt me wel een probleempje.
Ja, dat is inderdaad niet handig. En je hebt dan ook niet heel snel een nieuwe bergschoen voor handen. Dus ja, dan is altijd duct tape. Dat is de laatste redding van de menselijke beschaving. En dan weet je het een beetje te dichten. Maar toch, je hebt, in dat soort gebieden is het niet handig om altijd een natte voet te hebben.
Proftip van polreiziger Adwin de Kluiver. Neem gewoon duct tape mee als je naar de Polen gaat.
En check vooraf goed je schoenen in welke staat ze zijn. Ik heb daar met één natte voet heb ik het polgebied.
Maar je hebt je voet nog wel, dat scheelt.
Ja hoor, nee, het was in de zomer. Dus dan okay. Valt het nog mee qua temperatuur.
Ja. Ja, want ik heb dus ook wat verhalen gelezen in jouw boeken. En de afgebeten ledematen en zo, vliegen je om de oren.
Klopt. Nee, in die boeken komen wel temperaturen tot min 50, denk ik, voor.
Je zegt van, ja, je voelt je soms wat onhandig. Het lijkt mij vooral bij, we moeten het er toch maar even over hebben. Je moet naar de wc in zo'n omgeving. Hoe is dat? Behalve dan dat je het, denk ik, ophoudt tot het allerlaatste moment.
Dat is wel aardig om even toe te spitsen op Antarctica. Je mag namelijk, op Antarctica mag je niet plassen. Of ook niet de grote boodschap. Maar ik was daar met een zeilschip, een historische Dreamaster. En voordat je aan de wal gaat, ja, heb je eigenlijk een hele voorbereiding voordat je Antarctica gaat betreden. Ten eerste, je gaat al je kleding stofzuigen. Want er mogen helemaal geen zaden of kiemen vanuit een ander werelddeel op Antarctica belanden.
Stofzuigen. Ja, echt met een stofzuiger.
Echt met een stofzuiger. Dan ga je alle naden, alle zakken langs. Nou, dan maak je dat helemaal schoon. Wat wij ook deden was dat je geen vlies droeg. Want er komen de microvezels op Antarctica.
Ja.
He, dus je draagt of katoen of wol. Voordat je aan de wal gaat, desinfecteer je je laarzen. Dus die haal je door een soort bad met desinfectiemiddel. En inderdaad, je gaat naar de wc. Want je kunt daar niet naar de wc. Je mag daar niet. Menselijke ammoniakuitstoot is verboden op Antarctica.
Ja, en die pinguïns dan?
Ja, die mogen dat. Daar is het continent blijkbaar aan gewend. En die pinguïns, nou,
Die schijten wat af, hè?
Die schijten wat af. Dat is ook iets wat je van tevoren niet beseft. Dat Antarctica enorm stinkt. Maar goed,
kan je de lucht een beetje omschrijven?
Ja, het is een hele bijtende, zwavelachtige geur. En ook wel iets met ammoniak erin. En het is ook een geur die overal in gaat zitten. Hij gaat in je haren zitten. Hij gaat in je kleren zitten. Ja, na een week dan ruik je het eigenlijk niet meer. Misschien net zoiets als naast een varkensfokkerij wonen.
Ik ken het een beetje van kippen. Als je in de buurt van Barneveld langs die enorme kippenschuren komt. Ja, daar komt ook een lucht vanaf. Hij is ook onbeschrijfelijk eigenlijk.
Ja, ja. Nou, dit is eigenlijk dan nog net een tandje erger. Want als je daar komt, dan leven die beesten ook in een hele dikke laag guano. Dat is eigenlijk een soort van mestlaag. Nou ja, daar bewegen zij zich in voort. Ze laten het overal lopen. Ja. Zelfs als ze op een nest zitten, dan komt er een bruine straal uit en dat wordt naar de buren afgeschoten. En je ziet ook regelmatig pinguïns rondlopen met een vrij streepdessin over hun verenkleed.
Die leven dan afwindig bij de pinguïns die heel goed kunnen schieten met hun achterwerk.
In het boek schrijf ik op Antarctica is nestgeur eigenlijk mestgeur. En dat vat het wel aardig samen.
Ja, ik las ook in je boek over de pogingen om daarheen, om naar Antarctica te geraken. Wat nog natuurlijk niet zo heel erg makkelijk is, tenzij je een godsvermogen wil uitgeven. Ik geloof 30.000 euro, dan ben je er morgen. Er worden geen enorme groepen toeristen heen gebracht.
Dat is ook weer relatief.
Of jij vond het druk waarschijnlijk.
Nou ja, ik begon in Ushuaia. En Ushuaia is de meest zuidelijke stad ter wereld. Dat ligt op Vuurland, helemaal Zuid-Argentinië. En als je, is een stad van ongeveer 50.000 inwoners. En als je daar in de haven komt, dan liggen daar die witte drijfpaleizen, liggen daar rij aan rij.
Cruiseboten.
Allemaal van die cruiseboten. Nou, er gaan ook cruises naar het Ross IJsplateau. Dat is zeg maar waar de beroemde ontdekkingsreizen zijn vertrokken. En die vertrekken vaak weer vanaf Nieuw-Zeeland. En dat zijn echt de peperdure cruises. En dan worden de passagiers ook met helikopters afgezet op de ijskap. Dat is een categorie daar.
En ben je dan al op Antarctica? Of is dit nog een soort voorgeborgde?
Ja, dat Ross IJsplateau, dat is een ijsplaat. Ligt zeg maar tegen het continent aan. Dat is eigenlijk de makkelijkste route om bij de Zuidpool te komen.
Ja.
Dus er komen ongeveer 55.000 toeristen per jaar reizen af naar Antarctica.
Nou, dat is, als ik even aan Amsterdam denk, dat is één weekend ongeveer.
Precies.
Aan Britse overgevende stag party toeristen. Dus dat valt nog wel mee, moet ik zeggen.
Dat valt mee. Alleen het is wel zo gereguleerd dat het zich in een relatief vrij klein gebied afspeelt. En plaatsen waar je aan de wal mag gaan op Antarctica, dat zijn er niet heel veel. Dat is heel erg gereguleerd. Je moet van tevoren gaan die tour operators die melden aan wanneer zij waar zijn en met hoeveel mensen zij aan de wal vinden. En dan worden er schema's gemaakt. Dan zijn er ook hele strenge regels van hoeveel mensen tegelijk op het continent mogen zijn. Wat de verhouding moet zijn tussen gidsen en toeristen. En er is ook een uitgebreid vaarschema. Dus als je op Antarctica bent, dan zie je eigenlijk helemaal niemand anders.
En wat voor soort mensen willen die ervaring? Wat is dat voor mens?
Ja, dat is wel heel divers, moet ik zeggen. Ja, het ligt er heel erg aan op welke manier je er naartoe reist. Je kunt met zo'n heel groot wit cruiseschip er naartoe. Nou, daar zitten cruiseschepen tussen met echt duizenden passagiers. Alleen die gaan eigenlijk niet aan de wal. Die varen alleen maar langs de kust.
En doen oe en a ondertussen.
En die kunnen hele mooie foto's maken. Alleen, je kunt niet tegelijkertijd duizenden mensen aan wal brengen. Dan heb je nog de expeditiecruises. Dat zijn wat kleinere schepen. Nou, die gaan wel met Zodiacs aan de wal. En ik ben meegevaren met een historische Dreamaster. Een Barik Europa heette die. Een schip uit 1911. Nou, daar zaten in totaal 55 mensen op. En wij moesten ook aan boord gewoon meewerken. Wij waren gewoon bemanning. Wij moesten dat schip zeilende houden. Ja, wat krijg je dan voor mensen die daar graag naartoe willen? Dat zijn aan de ene kant zijn dat vogelaars. Aan de andere kant millennials met een bucketlist. Er waren aardig veel Britten ook aan boord. En die hebben natuurlijk een heel groot Antarctisch verleden.
Ja.
En die hebben daar weer heel veel affiniteit mee.
Die willen allemaal Scott na gaan doen. Nou, liever niet nadoen, want die zijn erin gebleven.
Nee, precies. Maar die hebben wel een soort feeling met Antarctica. Hè. Dat beschouwen zij als een Brits erfgoed.
Wat een heerlijke arrogantie. De Britse erfgoed. Ik bedoel, de man die ze erheen stuurde, die kwam om, was ook bovendien niet de eerste. Een Noor was de eerste. Ja, en dan vervolgens maken ze daar dan toch hun eigen ding van.
Ja,
maar dat zijn misschien ook allemaal kleine jongetjes geweest met de atlas en de boeken van over Scott en al die dingen.
Ja, die zijn ermee groot geworden.
Die denken ook, daar moet ik nog eens een keer heen waarschijnlijk.
Ja, nee, die hebben daar toch wel een bepaald sentiment bij. En als je ook in het gebied bent, er zijn nog wat. Je hebt daar wat grote wetenschappelijke stations. Maar je kunt ook wat oude historische hutten bezoeken. En dat zijn vrijwel altijd Britse hutten. En dat zijn nu gewoon een soort openluchtmusea, zeg maar.
Ik las tot mijn verbazing ook in jouw boek. Je hebt overigens 5 ballen gekregen in NRC, zag ik net. Gefeliciteerd daarmee. Dat overkomt niet iedereen. Je schreef ergens dat het graf van meneer Scott, waar we het nu net over hebben, die in, je moet me even helpen, 1911, 12, wanneer was het?
1912.
1912.
Ja, hij vertrok in 1911, alleen hij kwam in 1912 aan zijn einde.
Dat graf, hij is begraven in het ijs, als het ware, met zijn medereizigers. En dat graf is tegelijkertijd aan het dalen. Hij komt steeds dieper te liggen, maar hij is of meer richting het water aan het drijven, zou je kunnen zeggen.
Ja, nee, hij zit verpakt eigenlijk in die ijsplaat. Nou, hij is daar op die ijsplaat aan zijn einde gekomen. Ze hebben hem toen begraven in de tent, zeg maar, waarin die werd aangetroffen. En ze hebben een soort grafmonument van sneeuw en ijs gemaakt. Alleen dat ijsplateau, dat is eigenlijk een soort van hele brede gletsjertong. Die ijsplaat die over Antarctica heen ligt, die schuift langzaam naar de kust. En daar komt ieder jaar ook weer een laagje overheen. En ja, zo is hij langzaam dieper in dat ijs verdwenen. En ik meen dat hij over een eeuw dan heeft hij de kust bereikt. En dan belandt hij in het water, verpakt in al dat ijs, waarschijnlijk in een ijsberg.
En is waarschijnlijk dan nog redelijk goed bewaard, want ijskoud.
Het is ijskoud, alleen hij heeft wel natuurlijk tonnen ijs drukken op hem.
Oh ja.
Ja,
was ik even vergeten. Dus hij is heel goed bewaard, maar nog maar een millimeter dik ongeveer.
Ja,
of breed, hoe je het wil. Nou, we het toch hebben over Scott. We moeten het hebben over het mythische noorden en het mythische zuiden.
Ja.
Wat je in Het Gedroomde Noorden, je eerste boek over de twee uiteinden van de wereld, eigenlijk heel goed duidelijk maakt, is dat noorden, dat uiterste noorden, dat is een soort, hoe moet ik het uitleggen, een soort magneet voor mensen. Er is een punt waar je niet verder kunt. Nee. Eigenlijk. En dat is waar dan bij de globe de pin er doorheen zit. Je kan dan niet verder naar het noorden. En die plek, dat is een magneet geweest altijd voor mensen. En ik probeer toch te beredeneren hoe dat dan werkt in hoofden van... We gaan naar die plek waar het heel koud is. Dan gaan we verder naar een plek waar het nog wat kouder is. Dan gaan we nog naar een plek waar het nog erger is. En dan uiteindelijk komen we ergens en daar is waarschijnlijk niks te zien. En toch willen mensen daarheen. En zijn er wedstrijden gehouden? Zijn er mensen die er wel als eerste zijn aangekomen, wereldberoemd geworden. Mm-hmm. Hoe werkt dat eigenlijk in onze collectieve bewustzijn?
Het waren vroeger natuurlijk witte vlekken op de kaart. Hè? Dat wit, dat kun je ook gebruiken als een soort van scherm waar je allerlei ideeën op projecteert. Hè? Fantasieën, je kunt er ook allerlei ideologieën op loslaten.
Wat dachten ze dan aan te treffen op dat scherm? Een idyllische plek of zo? Of een...
Nou, de oude Grieken dachten dat er in het noorden een soort van paradijs was, waar het helemaal niet koud was en waar mensen leefden die ook het eeuwige leven hadden.
Een soort oog van de storm eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
Precies, die dachten dat er wel een soort van ring van ijs was, maar daarachter dan werd het weer warmer. Nou, dat was een mythisch beeld en dat was ook een soort paradijs-idylle. En daar konden zij ook weer bepaalde reflecties op hun eigen maatschappij uithalen. Ja, later zie je natuurlijk dat de mens voor hele praktische, voor het eigen belang naar het noorden gaat. Hè. Ze denken de delfstoffen aan te treffen. Ze denken ze gaan uit nationalistische overwegingen naar het noorden, want dan kunnen ze dat gebied gaan claimen voor een land. En op een gegeven moment wordt het ook bijna een soort van sportprestatie, waarbij de polheld centraal komt te staan. En dan zitten we in een tijd, begin 20e eeuw.
De tijd ook waarin media enorm opkomen. Precies, hè? Waarin daadwerkelijk ook heel erg beroemd kunt worden als jij degene bent die een bepaalde prestatie als eerste levert.
Het zijn mensen die maken echt van dat held zijn hun beroep. Hè, die sluiten ook contracten af met kranten. En die leveren dan exclusief verhalen. En het is eigenlijk ook de bedoeling dat ze ontberingen leiden. Want anders...
Als het te makkelijk is, heb je er niks aan.
Nee, je moet een boeiend verhaal hebben. Ja. En daar kun je dan van bestaan. Want daar word je voor betaald. Tegelijkertijd zit er ook wel... het zegt ook wel iets over die tijd. Begin 20e eeuw. Hè, dan zitten we in de industrialisering heeft plaatsgevonden. Je hebt massamedia. Er wordt gesproken van de massamens. De mensen gaan ook meer op kantoor werken. En je ziet dat in die tijd een soort angst begint te ontstaan van dat de ouderwetse man, dat die gaat verdwijnen. Dat een soort verwijfd persoon wordt wel gezegd. En dan hebben ze voorbeelden van mannelijkheid nodig. En die polhelden, die vervullen eigenlijk die rol van dat ouderwetse manbeeld. Daarom worden ze ook zo populair. Want zij bewijzen dat soort mannelijkheid wel degelijk bestaat.
Ja, gehard.
Precies.
Onverzettelijk.
Ja.
De echte kerel, die heb je nodig om naar de pool te gaan.
Ja, en vrouwen hebben daar helemaal niks te zoeken. Het is echt een exclusief gebied voor mannen. Nou, daarom kunnen zij ook uitgroeien tot helden. Omdat zij een soort voorbeelden zijn.
Ja. Ik herinner me een reclame van vroeger. Volgens mij voor een Duits biermerk was dat. En die ging ook van, je moet de haven uit en dan naar rechts. En dan immer nach Norden. Dat was dan de clue. Van je moest steeds verder naar het noorden. Daar was het te vinden. En ondertussen dronk die man die al op de plecht van dat schip stond. Die dronk natuurlijk bier. Een echte, ik bedoel, rosé. Hè? Bier moet je drinken, een echte kerel. En die ging dan inderdaad naar het noorden. Een van de eerste zinnen die je schrijft in jouw boek, ik zal het maar meteen bekennen, lange tijd wilde ik helemaal niet naar Antarctica. Te ver, te duur, te weinig cultuur.
Ja.
Daar zijn al die mensen, die zullen dat waarschijnlijk ook wel een beetje hebben gehad. Je bent toch ook een beetje bang, neem ik aan, als je naar zo'n gebied gaat. En die ontdekkingsreizigers zijn normaal. Ik bedoel, er komt ook niemand die komt je redden waarschijnlijk als het misgaat.
Het is natuurlijk niet dat ze daar alleen... De namen van de polhelden zijn bekend. Alleen daar zit altijd wel een heel team omheen. Het is niet zo dat ze onvoorbereid naar Antarctica gaan. Er is één uitzondering en dat is de Japanse ontdekkingsreiziger.
Ja, prachtig verhaal trouwens.
Die ik volg, maar die ging wel onvoorbereid. voorbereid. Maar de grote polhelden uit die tijd, die Amundsen en Scott, die hadden van tevoren al flink geoefend. Die namen een schip vol spullen mee. Die gingen van tevoren ook al depots neerleggen, zodat ze onderweg voldoende voedsel zouden hebben. Lukte ook niet helemaal in het geval van Scott. Maar het is niet zo dat zij godzegende de greep, we gaan naar de pool. Hè?
Nee, dat begrijp ik. Ja. Tuurlijk bereid je je terdege voor. Althans, als je Japans bent. Maar goed, de rest van de wereld bereidt zich dan goed voor. Maar ik stel me zo voor de dag dat je vertrekt. En dat je toch bij jezelf ook denkt, wat ga ik in godsnaam doen eigenlijk?
Ja, maar je... Maar
misschien projecteer ik weer mijn eigen ding te veel op dit hele verhaal.
En je zit natuurlijk in een tijd dat er heel veel van dat soort reizen plaatsvinden. En het is upper class. Er wordt met name bij de Britten werd er in die tijd heel veel aan expedities gedaan. Zij wilden de wereld in kaart brengen. Ze waren constant bezig met mapping. En dit paste eigenlijk ook in die traditie van de wereld in kaart brengen en die gebieden zeg maar toevoegen aan het Britse Rijk.
Dus het is gewoon irritatie dat er nog een witte plek op de kaart is.
Het Rijk uitbreiden, dat is een van de grote doelen.
En er een paar pinguïns bij krijgen in het Rijk. Of ijsberen als je naar de andere kant gaat. Ja. Ik kreeg zelf vooral bij jouw boek Het Gedroomde Noorden ook het gevoel dat er ook nog iets anders aan de hand is. Dat er een soort drang is weg te zijn van de mensheid. Mm-hmm. Weg van alle gebaande paden. En er was eigenlijk op een gegeven moment nog maar één plek over waar je dat kon doen. Dat was de Pool.
Nou, dat is wel een van de weinige gebieden waar de mens niet op nummer 1 staat. En waar je ook kunt ervaren dat natuur gevaarlijk kan zijn. Dat jij, zeker ook als je, vooral in het noorden, waar ijsberen zijn, dan ben je je continu bewust van gevaar.
Toen jij op Spitsbergen was, had je ook zo'n geweer bij je? Of althans, jouw gids, neem ik aan, die je daar
Ja, ik was
gebruikt.
Daar met een team van de Rijksuniversiteit Groningen. Die deden opgraving. En dan is er inderdaad altijd iemand met een geweer bij, die ook schietlessen heeft gevolgd. En als ze daar dan kamperen, dan wordt dat kamp ook afgezet met een soort beveiliging met knalpatronen.
Knalpatronen, die moet je even uitleggen.
Nou, dan hebben ze je hebt eigenlijk een soort van omheining hebben ze gemaakt met draden. En als door zo'n draad een ijsbeer heen loopt, dan gaat er een knalpatroon af.
En dan vlucht de ijsbeer als het goed
is. Dat hopen ze. Maar je wordt in ieder geval in je tent wakker. En je weet van, hij dringt nu ons kamp binnen. Ja. En ik heb weinig tijd om uit mijn tent te kruipen en mijn geweer te pakken. Maar het is wel zo ruim opgezet dat... in theorie zou je die tijd moeten hebben.
Ja.
Het gaat vaak goed, hoor.
Ja. Even terug te komen op dat mythische aspect. Ja. Jij noemt ook, je eerste boek heet ook Het Gedroomde Noorden. Het is daadwerkelijk ook iets, je had het ook al zelf over een canvas waar een heleboel mensen allerlei verschillende dingen op projecteren. Het lijkt mij ook eigenlijk best wel vaak dan tegenvallen. Die oude Grieken, dat hadden we op een gegeven moment wel door. Er is geen Hof van Ede daar helemaal aan de noordkant van de wereld. Maar het is wel gewoon heel erg veel van hetzelfde. IJs, sneeuw.
Ja.
That's it, toch? Zo ongeveer.
In het noorden heb je natuurlijk ook nog, daar wonen mensen. In het zuiden, daar woont eigenlijk helemaal niemand. Dat is niks. Maar in het noorden, daar heb je nog allerlei inheemse volkeren. Waar ze natuurlijk naar zochten, waren ook routes. Zij wilden korte routes vinden voor de zeevaart om van de west naar de oost te komen. En dat kan dan bovenlangs Rusland of bovenlangs Canada. En dat was zeg maar een hele lucratieve beloning. De noordoostelijke en de noordwestelijke doorvaart.
Maar goed, dan ga je daar naar op zoek. Ja. Dan heb je tenminste een doel. Maar dat naar de Pool gaan, om maar naar de Pool te gaan, om te kunnen zeggen, luister, ik was de eerste die er stond. Dat moet op een gegeven moment toch ook, als je zoveel dagen met achter van die honden aan zit op zo'n slee. En je ziet alleen maar die witte massa om je heen. Op een gegeven moment moet je toch ook wel een beetje het idee hebben van, ik kan net zo goed zeggen dat ik er ben geweest, want niemand kan toch controleren.
Ja.
Dus het is zoveel, heel erg veel van hetzelfde. Van die witte uitgestrektheid. Ja, ik neem aan dat je dat na een dag of wat wel hebt gezien, of niet?
Nou ja, dat gebeurde dus ook wat jij zegt. De mensen die de Noordpool wilden bereiken, die gingen inderdaad ook zeggen van dat ze er geweest waren, want niemand kon het toch ook controleren.
Nee. Nee, je kan er een vlag planten, maar ja, die vlag die waait natuurlijk ook weer om. En het verdwijnt in het ijs, dus
juist,
dat de vlag daar niet staat. Ja. Ja. bewijst ook
niks.
Die
hebben dus ook de dagboeken vervalst en foto's in scène gezet. En later bleek dat ze daar nooit geweest waren. Dat eigenlijk pas veel later iemand met een zeppelin eroverheen is gevlogen. En die was daarmee de eerste die de Noordpool heeft bereikt. Alleen die wist dat zelf dan weer niet. Want die dacht dat die anderen al lang geweest waren.
En bovendien heeft hij een beetje de boel ook bedonderd. Want ja, zeppelin, zo kan ik het ook.
Precies. Ja, nee, dat is ook vrij makkelijk.
Jij bent wel daadwerkelijk op de Zuidpool geweest, dat weten we, want ik heb de foto's daarvan gezien.
Antarctica ben ik geweest.
Antarctica
niet
ben
op
geweest.
De Zuidpool.
Nee. Nee, niet op de... Ja, hoe noem je het eigenlijk? Het verschil is, de Zuidpool is het magnetische ding, zeg maar, waar de pin aan de zuidkanten doorheen gaat.
Precies, dat is zeg maar
waar... Dat is wat je noemt de Zuidpool.
Ja, waar de aardas zeg maar door de aarde gaat. Ja. Dat is zeg maar...
90 graden zuidenbreedte.
Ja, ja. Nou, daar ben ik niet geweest, want dan zit je echt midden... Op het continent. Nou, dat continent, dat is gewoon een ijskap. Daar is verder... tegenwoordig is daar dan een onderzoeksstation, maar daar is verder helemaal niks. Dat is gewoon kilometers ijs. En daaronder zit dan inderdaad land. Maar daar groeit niks. Er is geen flora, geen fauna. Het is eigenlijk een soort van hele koude woestijn.
Ja.
Nou, daar ben ik niet geweest. Ik ben alleen aan de randen van dat continent geweest, op de kusten.
Ja, en daarmee behoor je nu al tot een redelijk exclusieve club.
Zeker.
Nou ja, 50.000 was het, geloof ik.
Ja,
waarvan sommigen met een gin tonic in hun hand in een helikopter. Lijkt mij ook wel wat, moet ik je zeggen. Ik ben er op zich wel nieuwsgierig naar, maar dan wel gewoon in met alle comfort. En alle, terwijl normaal gesproken stuur men een vulkaan in Indonesië op. En dat comfort vind ik ineens helemaal niet zo belangrijk. Maar als het koud is... ook even opgezocht of dit gesprek de ratio tussen mensen die omkomen door hitte en mensen die omkomen door kou.
Ja.
Er komen iets van 60 keer meer mensen op aarde om door kou dan door hitte.
Ja, ja, ja.
Het is ook niet eigenlijk een plek waar jij en ik zouden moeten zijn. Maar ja, toch gaan we.
Nou, in de zomer dat ik er was, dat was de zomer van 2020, vlak voor de uitbraak van het coronavirus, toen was er heel triest eigenlijk, een hittegolf op Antarctica.
Ja, ik las het, rokjesdag op Antarctica.
Ja, precies. En er zijn toen temperaturen van 18 graden gemeten, dus dat is meer jouw temperatuur.
Nou, en vorig jaar op de Noordpool, of althans binnen de Poolcirkel, 38 graden gemeten in het noorden van Rusland. Hè?
Ja.
Dus je bent er misschien ook nog net op tijd geweest.
Nou ja, die ijs. Die smelt wel en die zal niet zo snel weg zijn. Alleen je beseft je wel als je daar bent dat je ziet klimaatverandering.
Ja.
He, dus je beweegt je in een decor wat eruit ziet als een BBC Earth documentaire. Het is allemaal prachtig. Er zijn ijsbergen, de walvissen springen uit het water. Er zijn tienduizenden pinguïns. Alleen tegelijkertijd is dat ook een decor. En bij een decor hoort een drama. En dat drama is klimaatverandering. En als je goed kijkt, dan zie je dat overal daar zo. Je landt op eilanden en dat zijn nu rotsen. En dan hoor je van de schipper, een paar jaar geleden was dit geheel bedekt onder ijs. Je ziet dat allerlei grasjes en mossen beginnen te groeien.
Ja, je drukt ergens een foto af van een mosje. En ik denk van, mosje. En jij zegt van, hey, dit is nieuws. Dit mosje was hier nog niet.
Dat kan zich nu uitbreiden. Je ziet dat er regelmatig ijsplaten afbreken. Nou, dan horen de ijsplaten ter grootte van de provincie Utrecht, ter grootte van België. En als je tussen al die oogverblindende schoonheid zie je dan ook van die hele kleine tekenen die toch wel heel treurig zijn. Want wat je bijvoorbeeld ziet is dat, je denkt Antarctica, dat is ijs en sneeuw, dat zal wit zijn. Alleen in die sneeuw, daar groeien algen. En als de temperatuur nou gaat stijgen, dan gaan die algen die gaan bloeien. He, want dan krijg je van die papsneeuw, daar komt lucht bij. Nou, dan krijgen die algen die krijgen een kleur. Dus je ziet ineens op Antarctica sneeuw, die is rood of groen of geel. En dat betekent dus klimaatverandering. Want die algen die krijgen zuurstof. Proces is niet zomaar te stoppen. Dat gaat door. Nou ja, vandaar die titel. Niemandsland, die heeft ook wel een dubbele betekenis. Hè?
Ja.
Het is een land waar niemand woont. Het is ook van niemand. Die claims die zijn nog niet verzilverd. Hè? Niemand mag Antarctica tot het zijne noemen. Maar tegelijkertijd kun je ook afvragen van moet je daar als mens wel willen zijn? Want wij horen daar niet thuis.
Behalve dan een paar gekke wetenschappers.
Precies, dat is heel nuttig.
In een paar zeecontainers hoor ik van jou dat de Nederlanders zitten.
Ja, we hebben 4 zeecontainers daar zo.
Het is echt een heerlijk bescheiden volk zijn
wij
toch.
Zeker.
We hebben laatst ook een satelliet het heelal ingebracht, de grootte van een pak melk. Dat vind ik zo mooi. Dus we krijgen het misschien wel voor elkaar om dingen te doen, maar dan op hele bescheiden schaal. Dus
zeker.
Een paar zeecontainers.
4, ja.
Ja, en die waren genoemd naar schepen waar dan een Nederlander in de 17e eeuw al mee naar richting Antarctica voer, las ik ook in jouw boek.
Ja, klopt. Het is het Dirk Gerrits laboratorium. En Dirk Gerrits was een iemand die in de 17e eeuw inderdaad met meerdere schepen tegelijk een weg naar de Oostpolveer probeerde te vinden via de onderkant. Nou ja, toen dreef hij een keer af en toen zag hij in de verte ijs. En hij is daarmee een van de eerste die waarschijnlijk Antarctica heeft gezien. En vandaar ook dat laboratorium naar hem is genoemd.
En die Maori was het, geloof ik, die staat ook in jouw boek.
Ja.
Die ook gewoon in zijn kano die kant op voer. Met een kano wel, met een kano met een zeil. Ook nog wel met een paar andere mannen.
Ja, ja, dat zijn van die enorme oorlogskano's, zeg maar. Maar die is...
Wat zal die het koud hebben gehad, zeg?
Ja, nee, dat denk ik ook. Want die hebben... Kijk, die mensen hebben natuurlijk geen schriftelijke geschiedschrijving. Alleen ze hebben uit mondelinge overlevering wel weten te reconstrueren dat ongeveer in de 6e eeuw een Polynesische ontdekkingsreiziger is geweest die als eerste Antarctica heeft bereikt. Want die heeft inderdaad allerlei Antarctische verschijnselen zoals ijsbergen, walvissen en dergelijke. Dat heeft hij beschreven in een soort orale gedichten die zijn overgedragen.
En moest daarvoor eerst het stamhoofd van een naburige stam of een naburig eiland omleggen.
Ja.
Zijn botten zitten, geloof ik, dan in de kiel, als ik het goed heb goed herinner uit je boek. En daarmee ging hij naar Antarctica. Ik heb een magnifiek verhaal eigenlijk.
Ja.
Dat uitgerekend iemand uit die oren, warm, lekker, palmbomen, vrouwen met weinig aan, en die gaan dan naar Antarctica. Het is een soort universele drang, hè, naar dat uiterste punt te willen.
Zeker,
je kan niet verder.
Nee. Zij kenden natuurlijk Nieuw-Zeeland. En vanaf Nieuw-Zeeland zijn zij afgedaald. En inderdaad in het Antarctisch gebied beland.
Ja, ik vraag me altijd af wat je dan doet als je dan op zo'n... Op de echte pool staat. Hè? Op het puntje van waar de pin van de globe eruit komt. Wat doet een mens dan op zo'n plek? Behalve dan misschien een vlag planten. Maar ja, dat heb je ook binnen een seconde gedaan.
Nou wat Amundsen deed is dat hij inderdaad een vlag plantte. En toen heel hard ging rekenen en de volgende dag nog een vlag planten. En de dagen daarna hebben ze nog in cirkels om die plek heen gereisd. En hebben ze ook nog overal vlaggen neergezet.
Want ze waren niet zeker.
Nee, want ze wisten dat die Britten eraan zaten te komen. En ze wilden natuurlijk voorkomen dat zij net naast dat punt prikten.
En dat de Britten kwamen en zeiden nee, we hebben het anders berekend.
Juist.
Dit is hem.
Ja, dus zij hebben eigenlijk een soort cirkel om die pool van vlaggen aangelegd. Om zeker te zijn dat de pool van hun was.
Ja. Historisch moment. En dat ga je dan met dit soort kinderzinnigheid dat vullen.
Het is heel kleinzielig allemaal.
Ik weet dat een paar jaar geleden is er een Nederlandse kunstenaar naar de daadwerkelijke Noordpool, het allernoordelijkste puntje van de wereld, gereisd. En die is daar gaan stilstaan en heeft zichzelf gefilmd 24 uur lang. Die heeft ook 24 uur op dezelfde plek gestaan.
Ja.
En dan zie je dus de wereld om hem heen bewegen.
Ja, ja.
Dat was het idee erachter. En toen dacht ik ook van ja, het is een leuk filmpje, maar je zal het maar daadwerkelijk moeten doen. 24 uur daar stilstaan. Natuurlijk gewoon omdat het is overdag. Ja,
ja.
Ik neem maar dat mensen toch wel meer gekke dingen doen op het moment dat ze daar zijn. Het is hetzelfde een beetje als een berg beklimmen. Je komt op de top en eigenlijk ben je vanaf dat moment bezig met afdalen. Althans, in je hoofd ga je waarschijnlijk wel over nadenken. Je komt bij die pool en dan denk je, ja, dit is de pool. Ja, ik ben de eerste of niet, of ik ben de 100ste. Dat doet maar goed. Je hebt het bereikt, dat punt waar je naartoe wil. Ja, nou, gaan we alweer terug of zo.
Die Noor Amundsen, die was vooral bezig met dat hele lezingencircus wat daarna zou volgen. Want hij...
Die was al bezig met beroemd worden.
Tuurlijk, hij had al allerlei contracten afgesloten. En het eerste wat hij deed toen hij weer terugkwam was inderdaad lezingen schrijven en op reis gaan. En overal zijn foto's en zijn verhalen vertellen.
Dus dat gaan was eigenlijk een soort van detail in een uitgebreide mediastrategie.
Ja, nee, dat werd van tevoren werd dat uitgedacht. En hij was sowieso iemand die iedere keer nieuwe, unieke prestaties bedacht. En daarmee zijn geld verdiende.
Ja. Het doet me ook een beetje denken aan de gekte in de jaren 20 en ook nog wel in de jaren 30 met lange afstandsvluchten.
Ja, nee, dat
al
is
die, al die vluchten die er op een gegeven moment werden georganiseerd. De eerste keer over de oceaan. De eerste keer over de grote oceaan. De eerste keer van Noord naar Zuid-Amerika. Ja. De eerste keer dit. De eerste keer over de Polen natuurlijk ook. In de jaren 30 is dat gebeurd. En we herinneren ons allemaal die mensen die dat is gelukt. Charles Lindbergh. Nou, die naam die staat in steen gebeiteld. Maar mijn hemel, wat zijn er ook veel mensen omgekomen tijdens al die pogingen.
Ja, nee, zeker. Er zijn heel veel doden. Ook in de Poolgebieden had je ook dat soort recordpogingen. Had je ook weer allerlei charlatans die de boel bedonderden. Die inderdaad zeiden van dat ze de pool hadden bereikt. Alleen dan hadden ze achter de horizon hadden ze rondjes gevlogen. En dan kwamen ze vervolgens weer terug en zeiden van...
Heerlijk.
We zijn er geweest. Ja. En dan werden zij in New York weer binnengehaald met een ticker tape parade. En dan mochten ze bij de Amerikaanse president komen. Nou, dan gingen ze weer op tournee en zo verdienden zij hun geld.
Het werd gewoon omgezet in klinkende munt, maar het was gewoon...
De hero business.
Oplichterij, de hero business.
Ja.
Zo heet prachtig het. Thema is dat eigenlijk voor een boek, Adwin.
Nou, er zitten een paar van dat soort handelsmannen in mijn boeken al. Dus,
die handel is, als je het over de Polen hebt, nooit ver weg. Hè? Wat was het, 2-3 jaar geleden? De mazzel had dat ik Michael Palin mocht interviewen. Ja. Die toen net het boek Erebus. Hij had het al wat langer daarvoor geschreven, maar het was net vertaald in het Nederlands. En die legde ook uit van, dus ze geloofden echt in een soort gouden bergen. Als je nou eenmaal bijvoorbeeld die Northwest Passage kon vinden. Hè? Dus boven om Canada heen richting van het Verre Oosten naar Amerika of vice versa. Dat geld, dat moet ergens ook in jouw boeken, zie ik dat ook vaak terug, dat moet ergens een gigantische drijfveer ook zijn geweest, vooral die ontwikkeling.
Ja, hebzucht, hè? Dat is een hele menselijke drijfveer.
Een van de 7 hoofdzondes.
Ja, hoor. Dus dat zie je steeds terugkeren.
Ja. Zat het ook in jouw hoofd toen je Niemands Land schreef? Straks word ik schatrijk van dit boek.
Nou, nee, dat dacht ik niet. Ik dacht, dat is misschien voor mensen met een acquired taste. Maar nee, ik heb niet het idee van dat ik een bestseller ga schrijven. Ik doe het voor mijn eigen schrijfplezier. Ik beleef daar heel veel genoegen aan om die verhalen te componeren. Nou, door mijn vertelplezier hoop ik dat ook anderen worden aangestoken. Die potentie hebben die boeken wel. Dat je ook als lezer een heel fijn leesavontuur beleeft.
Je had het erover van, ja, het is ook een plek waar je alleen kunt zijn. En dat is één ding waar ik het nog even met je over wil hebben. Ja. Ik las laatst dat strijden 2 gevoelens in ieder mens. En dat is het gevoel van alleen willen zijn versus het gevoel eindelijk eens een keer iemand tegen te willen komen. Mm-hmm. En bij sommigen is dat alleen zijn is sterker. Bij anderen is dat sociale veel sterker. Die gaan bij allerlei clubs en die zijn ieder weekend in het clubhuis van de hockeyvereniging te vinden. Schat ik jou goed in als jij meer tot het liever alleen zijn type behoort?
Wat je met name in het noorden kun je dat beleven, dat alleen zijn. En dat je je ook heel klein kunt voelen in de natuur. Als we het over Antarctica hebben, dan denk je misschien dat je dat daar kunt beleven. Maar alles behalve, want je kunt er alleen als kudde naartoe, zeg maar. Je kunt alleen maar in een groep daar naartoe.
En je mocht ook niet van de kudde afdrijven, las ik ergens. Nee, je ging even iets fotograferen 10 meter verderop en je werd gelijk tot de orde geroepen.
Ja, dan gaan meteen allerlei portofoons piepen en kraken en dan komt er iemand naar je toe of je toch wel bij de groep wil blijven. Alleen op die manier kan je Antarctica maar bezoeken, terwijl dat natuurlijk een immens leeg continent is. Het is zo groot als Europa en de VS bij elkaar. Er zitten in totaal, als je kijkt hoeveel over het hele jaar heen, verblijven daar 1000 mensen. Mm-hmm. Dus als je ergens goed alleen kunt zijn, dan zou dat daar kunnen zijn. Alleen dat is niet mogelijk.
Behalve dat je altijd opgesloten zit in een zeecontainer met een aantal andere mensen.
Ja, precies. Die mensen kunnen dan collectief misschien een soort van eenzaamheid beleven. Maar als tijdelijke bezoeker ben je altijd daar als groep. En dan heb je niet diezelfde beleving als die je in het noorden kunt hebben.
Ja, proef ik hier ook een beetje uit dat als je moet kiezen uit het noorden en het zuiden. Kijk, je eerste boek was ook over het noorden. Die deed je als eerste.
Ja.
Proef ik hier een beetje uit dat het toch het noorden meer jouw ding is dan het uiterste zuiden?
Ja, als beleving vind ik het noorden wel interessanter. He, dat is ook bereikbaarder. Ik had wel dat in het zuiden dat je een enorme urgentie voelt. He, je kent het verhaal wel van astronauten die dan de aarde zien en dan een soort overzichtseffect krijgen. He, dat zij voelen van, ja, ik als mens behoor tot die planeet. En dat heb je wel op Antarctica heel erg. Dat je voelt van, dit is de aarde en dit is de kwetsbaarheid daarvan. Die is daar heel erg aanwezig.
Dat hele kleine blauwe pareltje, ja, in dat enorme grote niets.
Precies.
Maar je hebt het nog niet beantwoord. Je mag naar het noorden of je mag naar het zuiden?
Nee, dan zou ik naar het noorden gaan. Want ik vind de menselijke impact op het zuiden vind ik ook te groot. Dus daarom zeg ik ook van, nou, ik ben er nu geweest. Ik wilde weten wat dat continent met mij deed. En wat dat continent betekent. Dat heb ik ervaren. Maar ik hoef daar niet nog een keer naartoe om voor de leuk of voor de mooie of zo.
Ja.
Het is niemands land. Ik hoor daar even niet thuis.
En juist daarom is het mooi om het te bezoeken waarschijnlijk.
Ja, zeker.
En dan in het noorden, waarheen? Waar moeten wij alle... Nou ja, niet allemaal, want dat is natuurlijk weer... Ja, dat gaat dan weer voorbij het punt, want je wil er zo graag alleen zijn. Waar moet die enkeling die dan straks op reis wil, waar moet die heen in het noorden? Noord-Scandinavië, IJsland, Groenland, Siberië. Waar moeten we zijn eigenlijk?
Je zou Lapland eens kunnen proberen. Dan kun je ook heel erg verdwijnen in die natuur als mens. In die oneindigheid. Nou, zelf hou ik erg van zee en eilanden.
Spitsbergen, denk ik dan.
Spitsbergen kan. Maar ik kan ook wel heel gelukkig worden op Noord-Schotse eilanden, hoor. Dat is ook voor mij ook een soort van rand. Ik vind die rand ook wel prettig.
Ja, en daar kom je ook waarschijnlijk niemand tegen. Althans, in mijn ervaring ben ik wel eens op Skye geweest.
Ja.
Echt stil.
Ja, nee, daar kun je ook verdwijnen in de natuur. En dat, nou ja, dat is voor mij dan het noorden.
Ja, en dan zit je daar op zo'n kust en dan ligt er altijd verderop nog weer een eilandje.
Ja, nee, dat...
Of je weet dat daar nog een eilandje ligt.
Ja, nee, dat is inderdaad ook een soort van eilandverlangen.
Op de kust van Schotland zit je dan, dan weet je dat ergens erachter ligt nog, hoe heet dat ding ook weer? Rockall, geloof ik.
Hè? Oh ja.
Gigantisch.
Ja,
kijk, gelijk zie ik jouw ogen ook oplichten.
Ja.
Het is eigenlijk is dit een drama. Hè? Altijd verder willen.
Altijd wel verder, ja, klopt. Dat ga ik in mijn volgende boek ook weer een beetje opzoeken.
Ja.
Dan ga ik iets met eilanden doen. Nou.
We kennen een beroemde Nederlandse schrijver als we het over eilanden hebben.
Ja, precies. Maar dat was vooral iemand die heel kwantitatief verzamelde.
Ook die gekte, moet ik zeggen, altijd wel heel erg goed wist te omschrijven.
Ja, ja.
Voordat wij gaan afsluiten, heb ik nog even een vraag die ik alle tijdreizigers wil gaan stellen die in deze podcast gaan optreden. Jij bent de eerste. Ik heb een aantal andere hele boeiende gasten al geregeld voor volgende podcast. Allemaal mensen die dus iets hebben met tijd en plaats. En daar ook gaat mijn vaste laatste vraag gaat daarover. Adwin, stel, ik heb hier de teletijdmachine van professor Barabas. Jij bent van mijn generatie, dus jij zegt onmiddellijk, ja, dat is uit Suske en Wiske.
Ja, zeker.
En ik kan jou naar elke coördinaat, tijd en plaats in de geschiedenis sturen.
Ja.
Naar elk jaar en naar elke plek op deze aarde. Je hebt maar één keer dat je mag gaan.
Okay.
Waar ga je heen?
Ik had bedacht, en dat heeft een beetje met dat volgende boek te maken. Ik wil wel naar het Schotse eiland Lewis. En we zitten dan in het begin, in de jaren 20 van de 20e eeuw. En dan is er op Lewis dat wordt opgekocht door een hele rijke man. Lord Leverholm heet hij. Hij heet gewoon Lever. En hij is de grondlegger van Unilever. En hij is rijk geworden met de verkoop van zeep. Hij koopt dat eiland op en dat is een straatarm eiland. Daar wonen allemaal boertjes. En hij heeft een soort van visioen van, ik wil daar een Venetië van het noorden van maken. Hij wil er ook een heel industrieel eiland van maken. Hij heeft in heel Groot-Brittannië een hele keten van viswinkels opgekocht. En zijn idee is dat daar op dat Lewis en Harris, dat zijn eilanden die aan elkaar zitten, dat hij daar een soort van grootschalige moderne visindustrie op gaat zetten. Alleen ja, dan moet hij wel die keuterboertjes omkrijgen om daarin mee te gaan. Nou, dat gaat natuurlijk botsen.
Dat zijn stugge mensen, alleen vanwege die plek waar ze wonen natuurlijk.
Precies, en die spreken ook een andere taal en die moeten niks hebben van dit soort upperklasse Engelsen. En dat leidt tot een grandioze mislukking en dat wil ik wel eens aanschouwen.
Ja, begin jaren 20 naar Lewis.
Naar Lewis, ja.
Outer Hebrides, als ik mij niet vergis.
Ja, zeker. Ja, daar houdt de wereld ook weer op.
Dankjewel. Dit was de eerste aflevering van Tijdreizigers. Ik dank alle tijdreizigers die hebben geluisterd voor hun aandacht. En volgende aflevering gaan we weer naar een nieuwe tijd en plek